Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam.
Welkom allemaal in deze live uitzending van Radio Signaal. Ja, waar u ook bent, ergens in Amsterdam of ergens op de Afsluitdijk. We weten nooit precies waar u ons kunt horen, maar vast in een hele wijde kring. We vinden het zelf een belangwekkende uitzending, want zoals het u niet ontgaan is, of misschien hoort u het nu, is er aanstaande zondag in Den Haag een hele grote manifestatie, een hele grote demonstratie voor Palestina en alles wat daar gebeurt. Verzamelen, of ja, rond 1 uur vertrekt de groep. En het zal een soort cirkel worden van mensen die elkaars hand vasthouden vanaf het Malieveld vertrekken voor en rond het Vredespaleis. Want het is, ja, natuurlijk lang 11:55. Deze week stond er een heel verhaal van het IPC. Dat is een soort, ja, een projectgroep die bijhoudt hoe het zit met de honger in Gaza. En wat zij beschrijven is dat de komende tijd, de komende maanden, er zeker 469.500 mensen de kans lopen om aan verhongering te overlijden. Nou, droge cijfers, maar verschrikkelijk. Amnesty International zegt niet voor niks dat het kabinet Schoof zakt door een morele en juridische ondergrens. Onze regering trekt geen rode lijn en weigert actie te ondernemen om straffeloosheid en medeplichtigheid te stoppen. Vandaar dat we met z'n allen daar moeten staan. Dus ook dit gesprek straks is een aanmoediging voor u om te gaan. In de uitzending vandaag hebben we 2 gasten die hun hart en ziel al jaren aan de Palestijnen hebben verbonden en over hun ervaringen komen vertellen. En dan nu ook en vooral over hun grote zorgen en emoties ten aanzien van de acute en actuele ontwikkelingen in Palestina. Allereerst Nan van Houten. Welkom, Nan. Nan is dramaturg en was voor haar pensioen 15 jaar directeur van Theater Frascati en NS. Tegelijk leidde zij en nog een internationaal netwerk voor podiumkunsten vanuit Brussel. En ook nu werkt ze internationaal, onder andere in Cyprus. Haar intensieve relatie met Palestina dateert al van 2014, toen Palestijnse culturele groepen een beroep op haar netwerk deden. En in 2018 organiseerde zij een conferentie op de Westbank. Daarover straks meer. Jan Willems, ook heel erg welkom.
Hallo.
Ja, jij hebt samen met je partner Jackie Lubeck, zeg ik het goed?
Ja.
25 jaar lang Theater Day Productions in Gaza vormgegeven. En ook nu nog zijn jullie heel intensief betrokken bij Ayan al-Masra. Zeg ik het goed?
Ayan al-Masra.
Ah, zo moet het, ja. Zoals het in het Arabisch luidt. Hun doel en inzet was en is om middels drama en theater kinderen te ondersteunen om tot vrije, kritisch denkende en mondige burgers te worden. Daarnaast ligt hun focus ook heel sterk op de rol van vrouwen. Nan en Jan komen vertellen over hun ervaring in Palestina en hun huidige inzet en hun huidige zorgen.
Yeah.
een lied voor alle moeders in Palestina die zoveel verschrikkelijk moeten doormaken. Van Hamza Namira, ik hoop dat ik het goed zeg. En het heet Yama Mwail Il Hava. Ja, lieve mensen, straks een gesprek met twee theatermakers die proberen kunst en ja, verzet te laten zien in Palestina. Allereerst nu agenda en mededeling door Renk van Ooyen. Renk, ga je
agenda gaan. En mededeling van donderdag 15 mei. Agenda. Wonen, grondrecht of verdienmodel. Wonen is een van de meest basale basisbehoeften. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om te zorgen dat er genoeg kwalitatieve en betaalbare woningen zijn. Neemt de Nederlandse overheid deze verantwoordelijkheid wel? Wonen is vooral een verdienmodel geworden voor beleggers, voor grondeigenaren, banken en ontwikkelaars. Hoe zorgen we dat wonen weer betaalbaar wordt en wat is de rol van de corporaties daarbij? Op 22 mei gaan we in Pakhuis de Zwijger op zoek naar oplossingen aan de hand van het boek Gekaapt door het kapitaal van Mirjam de Rijk. Ga voor meer informatie en aanmelden naar de website van het Pakhuis aan de Piet Heijnkade 179 Stadsdeel Centrum. Wie is de moslimvrouw? Klopt het beeld dat van haar geschetst wordt? Wat heeft ze zelf te zeggen? En is de huidige maatschappelijke verhouding tussen de moslima en haar omgeving ondersteunend of werkt die haar juist tegen? In de 13e editie van de Diaspora Dialogen nodigen we vrouwen met een islamitische achtergrond uit om in dialoog te gaan over het leven als moslima in een zogenaamd progressief land als Nederland. Welke aannames worden er gemaakt over deze gemeenschap? Wat zijn de grootste uitdagingen? En waar halen deze vrouwen kracht uit? Op 22 mei om 7 uur bent u welkom bij Nieuw Metropolis Nieuw-West, burgemeester Rendorpstraat 1 tot 3. Grip op onbegrepen gedrag. Het aantal meldingen van onbegrepen of verward gedrag neemt toe. Woningcorporaties en hun huurders merken dat ook. Door het toewijsbeleid is er een concentratie van kwetsbare en soms onbegrepen huurders. Hulp bieden aan deze huurders gaat lang niet altijd goed, met soms zeer ernstige gevolgen. In ons programma duiken we in dit complexe vraagstuk. Hoe krijgen de corporaties grip op onbegrepen gedrag? Meld u aan en kom maandag 26 mei om 19:30 naar de Zwijger. Anders communiceren. Het Alzheimer Café Amsterdam Noord opent op 27 mei weer haar deuren. Hier kunnen mensen met dementie, partners, familie, vrienden en hulpverleners terecht voor informatie en ontmoeting. Deze keer gaat het over anders communiceren. Ze kan het gebruik van eenvoudige taal, non-verbale signalen en geduld helpen om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van mensen met dementie. U bent om 7 uur welkom. Het programma start om 19:30. De locatie is restaurant De Die, Loenermarkt 900 in Noord. Mededeling. Vacatures HVO Querido. Cliëntenbelang zoekt een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon voor HVO Querido. Voor 16 uur per week en een medezeggenschapsondersteuner en coach cliëntenraad voor HVO Querido, beide 24 uur per week. HVO Querido is er voor mensen die dakloos zijn geraakt, kampen met psychosociale of psychiatrische problemen, waaronder ook verslaving. Daarnaast richt de begeleiding zich op sekswerkers, slachtoffers van mensenhandel en ongedocumenteerde mensen. Ga voor meer informatie over de functies naar de website van Cliëntenbelang Amsterdam. Tot zover agenda en mededeling.
Dankjewel, Renk. Nogmaals hartelijk welkom aan Nan van Houten en Jan Willems. Beide zeer actief in Palestina. En ja, in opmaat naar de demonstratie van zondag gaan wij een aantal thema's van Palestina en alles wat daar gebeurt uitdiepen. Jan, mag ik jou vragen om te vertellen hoe het nu op dit moment staat met jouw medewerkers in Palestina en met de mensen die zij begeleiden? Want je hebt berichten gehad vandaag, hè? De Israëli's zijn weer tekeer gegaan.
Nou ja, het is al 19 maanden een ongelooflijk verschrikkelijke toestand om in te leven. Maar sinds de nieuwe operatie van het Israëlische leger in de Gazastrook, die het staakt het vuren heeft doorbroken, is het veel erger geworden. Er waren heel veel mensen uit het zuiden van Gaza teruggetrokken naar het noorden, naar de plek waar hun huizen stonden.
Vaak
waren die niet meer terug te vinden. Stonden er tenten aan de voorkant van de ruïnes. Gisteren is het eerste evacuatiebevel afgekomen voor de hele buurt rond het Shifa-hospitaal.
Want het staat nog een beetje.
Om te verkassen. Nou ja, heel veel mensen dus die in de tenten voor hun huis zitten, voor hun, wat er over was van hun huis. Sommige appartementen zijn nog, waren nog heel. Onze adjunct, artistiek leider Mohammed Hissi, die vond zijn appartement 5 hoog, vlakbij het Hissa, het Shifa Hospitaal, nog intact. Het was wel leeg en kaal. En alle ruiten waren eruit, maar het was nog heel. Van daaruit heeft hij leiding gegeven aan het herstarten van theaterprojecten en drama-educatieprojecten met kinderen die op verschillende plekken in Gazastad bij elkaar komen.
Maar hoe gaat dat? Dat is toch bijna niet te doen? Vertel eens hoe dat eruit ziet dan.
Nou, de mensen die bij ons een opleiding hebben genoten in Gazastad.
Van jou is, en je vrouw, hè, Jackie?
Die zitten nou op allerlei plekken in Gaza.
Op de puinhopen.
Met kinderen om zich heen. En die hebben geleerd om heel autonoom zeg maar met kinderen te gaan werken.
En activiteiten te doen. Midden van het trauma en het geweld en de puinhopen.
Ja, en het interessante is natuurlijk als je. We hebben zoveel oorlogen meegemaakt inmiddels. Dat je op de puinhopen ook een decor kan maken van verzet. En op het moment dat spelende kinderen eigenlijk hun onverzettelijkheid tonen door gewoon te spelen, heb je als Palestijn een voet op de aarde. En dat is eigenlijk waar het nu om gaat. Dat die voet op de aarde kan blijven bestaan. En daarom is cultuur net zo hard een onderdeel van andere vormen van verzet. Het maakt het mogelijk je eigen geschiedenis, je eigen verhalen, je eigen creativiteit te blijven uitoefenen.
Ondanks, en op de grond zetten. Ondanks je honger en je verdriet en je pijn.
Ja, het is zelfs een methode om de honger een beetje niet te voelen. En ook om zin te geven aan wat je in je hart weet. Want iedereen die voelt natuurlijk, we worden hier weggejaagd. En dat ook bij kinderen is dat een soort besef van als we willen. Het gevoel willen hebben dat we leven, moeten we werken. Dat is vooral de intentie van onze drama-docenten, die overal verspreid in Gazastad, maar ook in het zuiden, waar we een basiskamp hebben opgericht van tenten, waar families van ons kunnen wonen, maar ook waar evenementen kunnen worden georganiseerd tussen de vluchtelingen in de streek Mawasi. Je weet je wel, waar vorig jaar eigenlijk bijna alle Palestijnen naarheen gesluist werden. Dat gebeurt nu dus weer. Dat is aan de hand. Zorgelijk is dat bijvoorbeeld Mohammed nu zijn kinderen op een plek heeft achtergelaten. Ze hebben zich verspreid. En dat is een ding.
Vanwege dat offensief wat nu sinds gisteren plaatsvindt.
Ja, dat die evacuatie die nu heeft plaatsgevonden. En dat zal. Ik weet, vanmorgen is het Shifa Hospitaal opnieuw gebombardeerd. En is de nurse, de verpleger, Yahya Shahada, met zijn familie vermoord. Dat is van vanochtend. Dus het is allemaal heel dichtbij. En Mohammed die heeft, dat is iets van 1948 ook. Toen met de Nakba, toen gingen mensen op verschillende plekken uit elkaar, zodat ze wisten dat ze niet allemaal tegelijkertijd vermoord zouden worden.
Zo'n tactiek die ze toen al ontwikkeld hebben.
Ja, het is overleven.
Ongelooflijk.
Ja.
Dus jij ziet de mensen nu voor je, waarvan je gisteren nog, die bestonden gisteren nog, een hele familie is er niet meer.
Ja, dat maken mijn mensen daar dagelijks mee. Ja.
Weet je. En hoe redden jouw mensen het? Onder deze, ja, dat is natuurlijk een idiote vraag.
Zij hebben contact met elkaar. Weet je, wat, iets van de moderne technologie, namelijk de zonnepanelen. Die maken je een beetje autonoom wat elektriciteit betreft. Dus heel veel mensen zijn in staat om met zonnepanelen hun telefoon
op
te laden. En ze houden dus via de telefoon contact met elkaar. En daar kunnen ze ook. Soms lukt het als ze allemaal in het zuiden zijn, bijvoorbeeld, om bij elkaar te komen. Vooral tijdens het staakt het vuren natuurlijk, maar niet vaak. En via de telefoon wordt er geregeld wie wat kan doen, wie waar kan bezoeken om supervisie te geven, om artistieke kwaliteit van het werk
ongelooflijk. Te controleren. En jij hebt dus echt, je bent dus ook 24 uur per dag eigenlijk in staat van paraatheid om hen een beetje te coachen en er voor ze te zijn?
Ja,
wauw.
Dat kan je wel zeggen, ja.
Hoe is dat voor jou? De pijn in je rug.
Ik weet niet, ik heb last van een hernia. En ik denk dat mijn zenuwen bij de oefeningen die ik doe daar wel iets mee te maken hebben.
Ja, dus het gebeurt dus nu onder onze ogen, via onze telefoons. Het is verschrikkelijk aan de gang. Ja. En er is zomaar een nieuwe wet gekomen, hè?
Er is een nieuwe wet gekomen voor de Westbank.
Ja.
Kijk, daar is de situatie natuurlijk eigenlijk net zo erg. Dat is ik geloof dat het zondag. Ja, zondag was de eerste dag van een Knesset-bijeenkomst waarbij... Het was niet de Knesset trouwens, het was de regering. Die heeft een besluit genomen wat dan voorgelegd wordt aan de Supreme Court in Israël. Als ik het goed begrijp, hè. Maar de beslissing die genomen is dat het hele gebied wat genoemd wordt Area C in de Westbank. En dat zijn alle dorpen, dat zijn alle gebieden die eigenlijk sinds het Oslo-vredesproces onder Israëlische controle zijn blijven bestaan. Dat hele gebied, dat is geloof ik 60% van de Westbank, dat wordt nu vastgesteld dat het staatseigendom is. Staatseigendom.
En wie heeft dat bedacht? Wie kan het beslissen?
De regering. Dat is Netanyahu en zijn maten aan de rechtse kant van het politieke spectrum. Aan de extreem rechtse kant van het politieke spectrum.
En die hebben daar gewoon een wet van gemaakt. Dat doe je zelf.
Nou, ik weet niet of ze daar een wet voor nodig hebben. Ik weet de legale constructie niet precies, maar. Het is nu duidelijk dat er vanaf morgen beslissingen kunnen worden genomen, contracten kunnen worden afgesloten over wie landeigenaar zijn. Want al het land is nu van de staat Israël. En alle eigendomspapieren die door de Palestinian Authority zijn gemaakt, die zijn wetteloos verklaard. Dus alles moet opnieuw worden beschreven. En je kan er vergif op innemen dat alles wordt nou overgeschreven op kolonisten. Zij hebben het recht in eigen hand genomen. Ze hebben eigenlijk gewoon de Westbank min of meer geannexeerd. Behalve wat je niet anders kunt benamen dan de bantoestand van de grote steden.
Ja. Nan, nou, dit was even een goede introductie. We zitten er middenin. Ja, wij zouden even beginnen met de opvallende rol van de media. Hè? Bijvoorbeeld dat we deze week, dus wat ik net voorlas met droge ogen, dat zo'n bedrijfje zegt dat er 495.000 mensen gewoon dood zullen gaan. Als het doorgaat zoals nu. Het NRC heeft gisteren, of vanochtend eigenlijk, een heel groot artikel over genocide. Ze zeggen het zelf nog net niet, maar ze laten allerlei andere mensen het zeggen. Mevrouw Halsema heeft gisteren voor de gemeenteraad ook eigenlijk pro-Palestijnse uitingen gedaan. Hoe kijk jij tegen die media aan?
Het heeft nogal geduurd, laten we dat zeggen. 19 maanden geleden wisten we, eigenlijk hadden we kunnen weten, als we hadden geluisterd, als we de beelden tot ons hadden genomen, hadden we kunnen weten wat er gaande was. Het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat wij geen historisch inzicht hadden. Dat we eigenlijk in de recente geschiedenis sinds 1948 ons nooit echt verdiept hebben in de Palestijnse kwestie. Ik wist op 7 oktober wat er zou gaan gebeuren. Of ik vreesde wat er ging gebeuren. En dat is gewoon, als je eenmaal in Palestina was geweest, dan wist je hoe enorm de haat en het racisme jegens de Palestijnen daar alom tegenwoordig was. Dus dat er nu eindelijk op de voorpagina van de NRC inderdaad staat dat er een aantal of een groot aantal wetenschappers ervan overtuigd is dat dit genocide is. Dat hadden ze ook al een jaar geleden kunnen weten, want toen waren die wetenschappers er ook al. Het komt nu pas in de media. Oké. Vanochtend nog hoor ik een op de radio een journalist zeggen van ja, goede journalistiek betekent dat je toch altijd ook wederhoor pleegt. Dus we moeten toch ook altijd even naar Israël om hun verhaal te horen. Nou, dat hebben we de afgelopen 19 maanden gezien. Dan kan je dus 19 maanden de propaganda van een agressor kan je optekenen. Terwijl er ondertussen 2 miljoen Palestijnen in een ghetto wonen. En ik wil eigenlijk nog even laten voelen wat een ghetto is.
Het voorbeeld, vertel maar wat je...
Denk even van, ik bedoel, Gaza is 1/3 groter dan Amsterdam. Daar wonen 2 miljoen mensen. Stel je voor dat om Amsterdam een muur wordt gebouwd, waar je niet uit of in kan. Waar je er mensen voor zorgen dat je geen voedsel krijgt, geen water enzovoort. Dat hebben we. Dat doet ontzettend denken aan het ghetto in Warschau bijvoorbeeld. Het grote verschil is dat er nu drones zijn die continu aan het bombarderen zijn. Dus je zit in een gevangenis en je wordt gewoon van bovenaf door een AI-gestuurde drone die alleen maar ergens een telefoonnummer, op een telefoonnummer reageert. Wat misschien wel in dat flatgebouw waar jij woont aanwezig is. Worden dus op dit moment deze families systematisch uitgemoord. Goed, we vinden dus nu eindelijk dat het een genocide is.
En een ghetto
en
dus,
we hebben dus in een ghetto. En we hebben dus. Er zijn helemaal geen journalisten. Voor zover er nog Palestijnse journalisten waren, zijn die allemaal stelselmatig vermoord. En tot op eergisteren werd er nog iemand vermoord. We zijn dus helemaal afhankelijk van gewone burgers. Want er worden helemaal geen journalisten binnengehaald. Hoe kan je het nu nog hebben over wederhoor? Er is helemaal geen hoor. Laat staan dat je wederhoor zou moeten plegen. Ja. Kortom, ik ben ongelooflijk teleurgesteld in de media. Echt al 19 maanden lang. Dan hebben we het nog niet eens over onze regering natuurlijk. Dat is het debat was ook weer onwaarschijnlijk eergisteren. Dat is een beetje wat ik op dit moment kan doen. Ik heb niet zoals Jan
wat kan jij
die
doen
directe.
Op dit moment?
Nou, ik heb niet zoals Jan mijn directe.
Jullie zijn allebei
even
voor de mensen die luisteren. Hier zitten twee. Ja, beeldschoon. Ik vind jullie allebei knappe, zeer knappe mensen. En allebei zo'n fantastische Palestijnse sociaal. Ik vergeet altijd de naam. Het zijn gewoon bejaarde activisten. Die gewoon de straat op gaan, hun mond open doen. Dat geeft me zoveel hoop. Dus geen jonge mensen, gewoon mensen die met hun voeten in de klei staan en gewoon erop afgaan, hun mening geven, dingen doen, activisten zijn.
Ja, het wordt echt tijd. Ik heb me heel lang moeten inhouden, omdat ik natuurlijk altijd voor mijn werk naar Israël moest en de passage voor Ben Gurion Airport moest zorgen dat ik erin kwam. En naar Amman voor de collega's in andere Arabische landen waarmee wij samenwerkten. Maar het wordt echt tijd. En het is denk ik voor heel veel Nederlanders nu echt de tijd om ons te uiten. Ja, ik hoorde je net zeggen over ghetto. Het is wel opvallend. Ja, wij moeten ook niet bang zijn om labels te plakken op dingen die echt waar zijn. Als je het woord ghetto gebruikt, ik weet dat meteen een hele bataljon mensen gaat praten van oh, daar heb je de antisemitisten. Ja. Wij zijn zo radicaal tegen elke vorm van antisemitisme, van racisme. Wij hebben daar ons hele leven aan gewerkt, weet je. En het was opvallend. In 2005 kwam een Poolse theaterman naar ons toe. Dat is ook een academische onderzoeker. Die zei van, Jan, maar wat ik van de geschiedenis weet en mijn vader kan daarover mee vertellen. Wij zouden dit een kopie noemen van het Warschau ghetto. Er zijn af en toe strubbelingen en verzet. En dat wordt dan enorm onderdrukt, gewelddadig. Er wordt
bestraft,
gecontroleerd
bestraft.
Hoeveel voedsel er binnenkomt. Alle gaten zitten dicht. Want Israëli's die houden er ontzettend van. Om te zeggen van, in 2005 zijn we toch weggegaan uit Gaza. Het is geen bezet gebied meer. Maar ze hebben er dus een Warschau ghetto van gemaakt. Ja, en het is nu dus veel erger. Die ommuurde stad Amsterdam, waar Nan het net over had, waar je gewoon dan niet alleen de mensen opsluit, maar ze ook nog bombardeert. Dat is erger dan Dachau.
Dat is erger.
En we moeten ons daarover uiten, want het moet ophouden. Het kan niet meer. Het is gewoon niet te geloven dat wij toestaan dat er een genocide onder onze ogen op alle mediaschermen plaatsvindt.
Met onze medeplichtigheid.
Ja.
Ilan Pappé. Jij vindt, een van jouw pleidooien is, mensen moeten gewoon kennis nemen. Want heel veel mensen weten gewoon echt de ballen van wat daar gebeurt. En onder andere Ilan Pappé, die heeft een boek geschreven wat net vertaald is. Het heet Ethnic Cleansing of Palestine. Vertel, wat is dat voor boek?
Ja, dat is een van de standaardwerken waarin de geschiedenis vanaf 48 wordt verteld. En dat is bijvoorbeeld, Het is ontzettend belangrijk en ontzettend dat mensen zich daarover informeren. Dat ze eindelijk eens eventjes de tijd nemen
om zich echt te verdiepen.
Om zich daar echt in te verdiepen.
En het is in de meningen.
Het is zo duidelijk als je zo'n boek leest dat je denkt van waarom hebben wij dit allemaal nooit geweten? Nou, dat is dus heel duidelijk. Dat is ons onderwijs, dat zijn onze media. Dat is ons schuldgevoel, denk ik, in de eerste plaats. Wij hebben natuurlijk het Palestijns volk het probleem van onze jodenvervolging in de schoot geworpen. Zij mogen het op dat wij in Nederland het hoogste percentage vermoorde joden hebben uit West-Europa. Dat is natuurlijk. Nederland heeft dat meteen tot de mythe geleid dat wij allemaal pro-Israël moeten zijn, omdat de joden daar veilig zijn en wij.
Dus eigenlijk zeg je ook met de kennis van toen, hè, om eens even een Rutte-ding te noemen. Deden wij dingen, voelden wij dingen. Gingen we ook naar de kibbutz.
Enorm geïdealiseerd.
Want die landen gingen toch van droge grond sinaasappelbomen. Dus waren een enorme adoratie.
Ze hebben het groen gemaakt.
Maar het voortschrijdende inzicht zit ook, begrijp ik, zoals Ilan Pappé beschrijft, maar ook Sinan Chankaya.
Ja,
die eigenlijk laten zien hoe verdomd racistisch we eigenlijk zijn. En kolonialistisch. Hoe zit dat in elkaar? Kan je daar iets over zeggen?
Nou ja, dat is denk ik ook. Dat is een andere mythe natuurlijk van in Nederland. Dat wij geen racisten zijn. Dat we allemaal heel liberaal en democratisch zijn. En ik denk dat. Daar zijn wij. Dat boek, de galmende geschiedenissen van Sinan Chankaya, is een heel mooie.
Het is bijna verboden om het boek te publiceren. Hè? De bezigheid was even aarzelend.
Daar begint het mee met zijn gesprek met zijn redacteur. Wat heel erg leuk is. Want dan zie je inderdaad die enorme weerstand in Nederland om te erkennen dat onze zogenaamde vriend Israël misschien wel een fascistische staat is. Of in ieder geval een genocidale staat is.
En een kolonialistische.
En dat het natuurlijk het is een vorm van settler-kolonialisme. En dat is een van de laatste koloniale echte bezettingen geweest. Die op dat moment in 1948 ook niet als zo. Misschien nog wel als normaal werd beschouwd. Er werd gezegd een land zonder volk voor een volk zonder land.
Nog een keer, een land zonder volk
voor een volk zonder land. Dus de Joden hadden geen land. En Palestina was een leeg land. Dat was het natuurlijk niet. Dus wat er woonde moest eigenlijk vanaf dat moment, denk ik, onderdrukt, verdreven of vermoord worden. Ja. En dat is dus eigenlijk tot op heden
is toch dat aan het
stelselmatig aan het gebeuren.
Dus eigenlijk een chronische nakba vanaf 1948.
Eigenlijk wel, met periodes van zogenaamde vrede. Ja.
Vlak voor de bom valt, gaat de telefoon. Ze bellen ons met een boodschap die wil zeggen vlucht. 58 seconden na dit bericht. 58 seconden na dit bericht. Je ons niet terug kan bellen en dat de monsters niet in jouw huizen wonen, dat hier alleen maar mensen leven die het laatste brood verdelen en die kaarsen tellen tot de stroom uitvalt.
Thank you.
rustig niemands land. Gesloten grenzen die niet open zullen gaan. En papieren zonder betekenis in een uitzichtloze zee. Vijftig seconden is te kort om je trouwfoto's te vinden. De seconden zijn te kort voor je schoenen. 58 seconden is te kort voor het formulier van je dochter. De seconden zijn te kort voor je familie. En het doet er niet toe dat je nog plannen had. Bewijs dat jij als mens nog enigszins bestaat, nog op twee benen staat en vlucht, en vlucht, en vlucht, vlucht.
Deze ja, 58 seconden lied heb jij uitgekozen uit een voorstelling van Moeder Courage.
Moeder Courage, ja, het Nationale Theater. Ja. Daar heeft Lisbeth Kolthof een prachtige versie van Moeder Courage van Bertolt Brecht gemaakt. Prachtig, ja. Waarin ze de gedichten van Palestijnse dichters verwerkt.
Dus ook dit ja, prachtig. Dus ook voor de moeders. Aan de telefoon Nafis Nia. Goedemiddag, ben je daar?
Ja, goedemiddag.
Hartstikke leuk. Jij bent dichteres en je zou ons een beetje meenemen op wat jij nu in Nieuw-West aan gedichten en aan dichteressen en dichters tegenkomt. Ga je gang.
Ja, ik wil jullie meenemen naar Amsterdam-West. Aan de Bos- en Lommerweg, want voor de vijfde keer breng ik vanuit mijn organisatie Grenade, Stichting Grenade, breng ik poëzie naar de straat. En ik kalligrafeer, tenminste het project is voor mij, maar de kalligrafen kalligraferen korte gedichten van de lokale woordkunstenaars op de stoep. Of op bloempotten die op de stoep staan. En deze keer gaan wij 16 gedichten van lokale woordkunstenaars uit het stadsdeel West kalligraferen op zeg maar grote plantenpotten langs de Bos- en Lommerweg. En ieder gedicht is heel uniek en geschreven door een dichter die geboren, werkzaam of woonachtig is in Amsterdam-West. En ieder gedicht heeft ook een speciale band met Amsterdam-West. En zowel inhoudelijk als praktisch. Je kan zeggen dat de gedichten weerspiegelen de diversiteit van de buurt. Dan brengen zij een soort een hele interessante afwisseling aan de dagelijkse wandeling door de levendige wegen. Hallo?
Heb jij een gedicht wat je ons wil laten horen?
Voordat ik aan het gedicht, want ik wil graag mijn gedicht. Dat inmiddels al gekalligrafeerd is, een uurtje geleden, wel voorlezen. Maar ik wil ook de luisteraars uitnodigen voor de opening. En tevens de eerste poëziewandeling van deze poëzie op de stoeleditie. Op zondagochtend, aanstaande zondagochtend om 10:00. En we gaan wandelen langs alle gedichten en bij elke bloempot zal de dichter zijn gedicht voordragen en kort iets over zichzelf vertellen. Dus we verzamelen ons op de hoek van Bos- en Lommerweg en Hoofdweg om 10 uur. Dus iedereen is van harte welkom. Maar we eindigen bij Podium Mozaïek. En daar gaan wij gewoon lekker genieten van een kopje koffie of thee en iets lekkers.
Hartstikke leuk.
En ja, ik heb speciaal voor deze editie ook een gedicht geschreven. En omdat ik al bijna meer dan 25 jaar woonachtig ben in Amsterdam-West. En ook nu werkzaam, want ons kantoor ligt aan de Chasséstraat. Dus ik heb een gedicht. En zo begint het. We roeren en ontroeren. We wortelen in ieders hart. Wie weg is, komt terug. Wie ons samen ziet, lacht.
Wauw. Prachtig. Heel erg bedankt. En nog even de hoek van... Wil je nog even zeggen waar precies? Welke hoek?
We verzamelen ons om 10 uur op de hoek van Bossen-Lommerweg en Hoofdweg.
Ja. En daar komt iedereen. Dan ga jij met hen meenemen, zeg maar, op de stoep. Ja. Gedicht op de stoep. Fantastisch. Met alle bloempotten waar ook gedicht op staan. Ik vind het een geweldig initiatief. En hoe heet jouw stichting?
Grenade. Stichting Grenade.
Ja, je had al gezegd.
Grenade komt van het vrucht granade.
Hartstikke leuk. Nou, erg mooi initiatief. En helaas gaan wij met z'n allen naar de demonstratie. Dus ik hoop dat er ook nog een paar mensen in Amsterdam blijven om langs de stoepen te gaan. En heel veel plezier. En tot de volgende keer. Dag Navies.
Oké, dankjewel. Dankjewel.
Ja, de kunst en verzet. Dat is zeg maar het thema waar jullie natuurlijk helemaal in vastgegroeid zijn, zullen we maar zeggen. En van waaruit je probeert... Ja, niet om de wereld te verbeteren, maar toch mensen iets mee te geven om te overleven, om mondig te zijn, om moed te houden. Toch, Nan, hoe heb jij dat gedaan met jouw kunstprojecten in Palestina?
Oh, ik heb zelf eigenlijk op dit moment contact met wat kunstprojecten die hun oorsprong vinden in Palestina. Maar ik heb zelf geen theater gemaakt daar. Ik heb,
maar je bent wel ooit gevraagd om te komen, hè?
Ik ben al in 2008 toen ben ik uit Frascati weggegaan. En daarna heb ik in Brussel, vanuit Brussel, een groot internationaal netwerk van eigentijds podiumkunstinstellingen geleid. En van daaruit heb ik in 2018 een studiereis, soort van studiereis, op uitnodiging van... IETM, zo heette, of zo heet het netwerk dat ik op dat moment leidde, had al een hele lange band met de Palestijnse gebieden. We hadden ook leden in Libanon en in Ramallah.
En die leden zijn dat dan groepen of
gezelschappen, ja. Dat waren theatergezelschappen en theaters. Ja. Die hebben dus er was al een keertje een project, maar dat was voordat ik bij IETM ging werken. Dat heette 100 kunstenaars voor Palestina. Waarbij er... En ik denk dat dat naar aanleiding was van de Tweede Intifada. Waarbij kunstenaars
maar ze zochten echt verbinding.
Een grote groep naar de Westbank is geweest. Van kunstenaars. En daar, op grond daarvan is er binnen het kunstenveld, maar vooral in België moet ik zeggen, behoorlijk wat aandacht gekomen voor de Palestijnse kunst het Palestijns, de maar problemen van het Palestijnse volk. Maar goed, in 2014, tijdens de oorlog, kwam er ook weer een verzoek. En toen was ik inmiddels wel bij IETM betrokken. Vanuit de PIPEN, het Performing Arts Network in Palestina. Ja. Of wij niet onze leden wilden oproepen om inderdaad de Palestijnse het theaterveld te steunen, op welke manier dan ook. Of het nu was door een boycott of door samenwerking, uitnodigingen enzovoort.
Ja,
die hebben wij toen verspreid onder onze leden. En een paar jaar later, in 2018, zijn we met een groep... hebben we een studiereis georganiseerd. En toen zijn wij door PIPEN rondgeleid langs de meeste gezelschappen op de Westbank. Maar daar hebben we contact mee gemaakt. Maar we zijn ook in Hebron geweest en in Jenin enzovoort. Dus we hebben ook kennis genomen dan op dat moment van de situatie.
Vandaag is het, vandaag is het 77 jaar. We vieren eigenlijk de 77ste jaardag van de Nakba. Kan je het zo zeggen? 15 mei.
Vieren is misschien een beetje lastig. Herdenken.
Ja.
Ja. Ja.
77 jaar is die Nakba al aan de gang.
Die wordt op de 15e mei herdacht. Ja. Kan je zeggen.
Is vandaag, ja.
En eigenlijk is die nooit weg geweest. Oorspronkelijk was de Nakba bedacht als iets wat we niet moeten vergeten, wat er gebeurd is in 1948. Maar eigenlijk zijn we er sinds 1948 langzamerhand achter gekomen dat het idee van een land dat leeg is, wat natuurlijk niet klopte, dat dat dan leeg gemaakt moet worden. En de etnische zuivering die plaatsgevonden heeft in 1948, die heeft eigenlijk heel systematisch voortgeduurd tot aan nu in Gaza. Want zelfs waar ik zelf heel veel hoop uit haalde, zelfs zoiets als het Oslo-Vredesverdrag, waarbij openlijk gesproken werd over een staat die gevormd zou moeten worden in kleine stapjes. Zelfs dat is eigenlijk meer een middel gebleken om de greep van Israël op de Westbank te vergroten. Er stond in het Oslo-verdrag helemaal niets geschreven over het stopzetten van de settlements, van de kolonies en over uitbreiding daarvan. Die is het daarna meteen ook heel erg hard ter hand genomen. Het is heel opvallend dat ook juist heel veel mensen van de Israëlische Arbeiderspartij in die settlements woonden. Heel comfortabel op een heuvel, weet je wel. Want de Palestijnen die wonen natuurlijk meer in de dalen, waar het water is, waar de schaduw is. Israëli's die pakken de settlements op de top van de heuvels, waar het eigenlijk groeiheet is.
Sinaasappelbomen groeien.
Nou ja, die groeien in de dalen. Bovenop de heuvel, dan moet je het water naar beneden pompen, zodat de Palestijnen beneden geen water meer hebben.
Naar
boven pompen, ja. Dus dat. En het is natuurlijk veilig, want je kan goed naar beneden schieten. Je kan goed de zaak controleren. En van onderuit is dat veel moeilijk. Onderuit is ook RSC, het grote gebied, het grootste gebied wat nu Israël wordt.
Je mag nog
Israël
even het begrip river and the sea, wat altijd verkeerd begrepen wordt. Maar dat is toen, zeg maar 77 jaar, of nee, tijdens de Oslo-akkoorden, een beetje gemunt. Hè? Wat betekende dat toen?
Nou, voor mij, ik ben toen naar Palestina toegegaan. Ik ben in 1994 definitief naar Palestina verhuisd.
Je hebt daar gewoond?
Ik heb 30 jaar daar gewoond. Ja. Dus ik heb, wij hadden ons hoofdkwartier, onze organisatie, Theater Day Productions, Ayam al Masrah, jeugdtheater, omdat wij dachten we gaan de jeugd ondersteunen, omdat dat de toekomstige leiders gaan worden van de nieuwe staat, die nu misschien wel mogelijk wordt. Bijna paradijselijk idee, als je er nu zo naar tegenaan kijkt. Dat was toch heel stimulerend. En vanuit mijn achtergrond ben ik heel veel bezig geweest met antisemitisme, met de kwestie van de problemen van het Joodse volk, de pogroms, de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader heeft in de concentratiekamp gezeten. Ik had heel veel geschiedenis met de regio.
Dus je hebt een...
Mijn vader heeft in Amersfoort en in Zucht gezeten. Was niet omdat hij Joods was, maar dat was omdat hij weigerde. Hij was ondergedoken en weigerde te werken in Duitsland. En op een gegeven moment werd hij van zijn bed gelicht. En ging hij naar Vrijkoord. Er gaan verschillende verhalen over. Mijn vader was er absoluut heel zwijgzaam over. Goed, dat is een heel, heel groot verhaal. Ja. Maar op het moment dat ik in mijn studie in Nijmegen, waar ik sociologie studeerde, de achtergrond van het Palestijnse volk leerde kennen, was dat voor mij zo'n grote cultuurschok. Ik heb toen meegemaakt hoe wij systematisch vanuit onze jeugd zijn beïnvloed met het idee van een bloeiende woestijn. Terwijl het eigenlijk een ecologische ramp is, omdat je de hele ecosysteem van de woestijn ondergraaft. Maar al die prachtige idealen, daar kwam ineens een heel ander verhaal tegenover te staan. En van toen af ben ik daarover gaan lezen. En daarom is dat boek van Ilan Pappé zo belangrijk, wat nu ook in het Nederlands vertaald is.
Ja.
Ja.
Maar je had het ook nog over andere boeken. Ook boeken waar je boos over werd, bijvoorbeeld Leon de Winter.
Oh, Leon de Winter. Ja, daar had Jan het over. Maar die. Ja, Leon de Winter. Nee, die schrijft vooral columns, geloof ik. In ieder geval zal ik geen boek van hem lezen.
Nou ja, omdat je zegt, ook in het voorgesprek, hoe belangrijk het is dat mensen wel gaan kennen zoals jij dat
doet. Oh ja, maar er is ontzettend veel. Er zijn natuurlijk, Anja Meulenbelt heeft een aantal heel inzichtelijke, heel goed te lezen boeken over Palestina geschreven.
Ja.
Die ik iedereen kan aanraden. Dat lees je in 2 dagen en dan ben je behoorlijk op de hoogte van het laatste heet, geloof ik, Nooit Meer of zoiets.
Ja.
Dan ben je behoorlijk op de hoogte van wat er gebeurt. Dus iedereen die ik tegenkom, die mij vragen stelt, die raad ik aan om even zo'n boek te lezen.
Ja.
Dat, je kan je echt in 1-2 dagen kan je al een heleboel leren.
Ze zijn hartstikke onwetend. En
dat heet trouwens Nooit Meer Is Nu.
Oh, Nooit Meer Is Nu. Zo heet het. Ja. Dankjewel. En ja,
is ook nu.
Goed. Nooit Meer Is Nu. Maar ik denk, het is moedwillige onwetendheid. En daarom is het boek van Sinan Tjankaya zo goed. Omdat hij gewoon laat zien in welk mechanisme wij gevangen zitten. Wat eigenlijk een wit superioriteitsgevoel is.
Hij zegt heel mooi, als we kijken naar al die enge beelden, dan krijgen we eerst empathie. Dan komt slaat de machteloosheid toe. Dan de wanhoop, omdat we gevangen zitten in dat witte kolonialistische denken. En dat heeft nodig dat we tot actie komen. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen toch zondag
naar
Den Haag gaat. Ook om onze regering toch een douw te geven, sorry. Maar jij bent ook politiek actief. Jij probeert het ook nog volgende week, de 31ste, via de PvdA en GroenLinks nog.
Ja, dat is nog een interne bijeenkomst. Maar dan gaan we inderdaad. Ik ben inderdaad toegetreden tot het landelijk netwerk
Palestina
van GroenLinks. Omdat ik denk, we moeten alle wegen bewandelen die er zijn. De social
GroenLinks?
Media, de demonstraties en misschien ook wel de parlementaire weg. Want GroenLinks is natuurlijk veel te zwijgzaam geweest tot op heden. Ik bedoel, Katapiri die doet nu, die zegt nog wel wat, maar ook zij neemt het woord genocide eigenlijk niet in de mond.
Maar heb je nog hoop op de politiek als je daar volgende
week zaterdag? Dat is dus met dit landelijk netwerk, dit is voor mij een soort laatste poging om te kijken of in ieder geval PvdA GroenLinks, wat dan toch nog een partij van betekenis is die een verschil zou kunnen maken. Of we daar via wat moties in het volgende partijcongres toch voor elkaar kunnen krijgen dat er een wat helderder, duidelijker standpunt
als we de politiek zouden opgeven, wat kunnen we dan nog met z'n allen?
Ja, nou ja, dat is denk ik waarom ik er toch naartoe ga.
Ja.
Tot nu toe vind ik dat eigenlijk Partij voor de Dieren en Denk de enige zijn die zich heel helder hebben uitgesproken. En dat GroenLinks, Partij van de Arbeid. GroenLinks was mijn partij altijd en is nog steeds mijn partij. En ik denk van ja, ik moet het toch ook daar proberen.
Ja.
En er is gelukkig nu wel een groeiende groep binnen de partij en binnen de jong socialisme. Jonge socialisten.
Zelfs de Dolomina's worden weer wakker.
Dwars. Ja.
Ze hebben de wedergeboorte.
Maar ik geloof enorm in die generatie. Hè?
Ja.
Want ook dwars de jongere groepen van GroenLinks en van PvdA, die zijn veel radicaler. De studenten, dat zijn degenen
die komen allemaal lekker op zondag. Ben jij door de politiek. Sorry, ik ga er helemaal van stotteren. Jan, heb jij de politiek nog in je vizier of heb je dat al lang achter je gelaten? Met al jouw ervaringen?
Ja, weet je. je raakt hier gepolitiseerd omdat je tegen zo'n onmacht van de regering aanloopt om de zaak helder te analyseren en een rode streep te trekken. Mijn werk is natuurlijk cultuur, theater maken. Mm-hmm. En dat is onze vorm van verzet. Want door het doen van cultuur, door het maken, het activeren van cultuur, heb je een vorm van verzet in je handen.
En empowering, hè? Je geeft mensen ook iets.
Dat is de inhoud, maar ja. dat klopt. Maar in een situatie als van Palestina is elke cultuur eigenlijk een daad van verzet. Omdat je versterkt wie je bent en waar je bent en met wie je bent.
Maar hoe heb je het 35 jaar vol kunnen houden, te midden van alle narigheid die je ook zag? Maar waar haalde je dat vandaan?
Dat is helemaal niet moeilijk.
Nee,
het is zo. Weet je, onder elke steen in het Midden-Oosten ligt een verhaal. Dat is veel theater en drama en cultuur ligt daar veel meer op straat.
Ook nog een beetje humor hier en daar.
Ja, we houden ontzettend van volkstheater. We houden ontzettend van theater dat volkstheater met fantastische artistieke kwaliteit. Dat de Arabische geschiedenis in mensen meeneemt. Dat moderne vormen van theater en dans meeneemt. Want Palestijnen zijn ontzettend nieuwsgierig. Ze hebben zo lang in de bezetting het onmogelijk gehad om een eigen stem te laten horen. En er is natuurlijk ook binnen in de Palestijnse gemeenschap zelf ongelooflijk veel oppressie, veel gedoe. Er is, dat gaat.
Ja, sorry, maar ik wil ook nog even de Horse of Janine nog even noemen, toch?
Ja, dat vind ik ook wel, ja.
Ja, ja.
Nou ja, goed, dat is dus een heel goed voorbeeld, de Horse of Janine van...
Theater Courage, ja.
Ja, Troep Courage. Hij komt in september weer naar Amsterdam, want hij is...
Is vandaag en
voor
morgen,
zover ik weet... Komt hij weer nog een keertje iets doen in Amsterdam?
Dan moeten we nog even
en hij is morgen in Engeland te zien.
Shahada.
Ja. Allah Shahada is de acteur, daar waar we komen. Hij is ook de oprichter van de Palestinian. Hoe heet het nou?
Nou,
in ieder geval een comedy club.
Ja. Comedy club.
Ja. Ja, de Palestinian Comedy Club. Ja. En daar is net een documentaire over gemaakt. En er is ontzettend veel Palestijnse humor. Ja. Ja. En hij is met The Horse of Janine daar een lichtend voorbeeld van hoe je inderdaad een gruwelijk verhaal toch met heel veel humor.
Liefde en warmte.
Warmte en lach en een steek in je hart en tranen enzovoort. Alles door elkaar. Want
dus
zo is het leven.
In september wordt het
in september
weer hernomen.
Wordt het weer hernomen. En zal het vast ook nog wel weer eens een keertje in Amsterdam te zien zijn. Ik wou ook nog een andere voorstelling. Komt ook in september. Die komt rechtstreeks van de Westbank Deadlift. Van Al-Hara Theater. Die is ook in september in Amsterdam te zien. In Bellevue.
Mag ik jullie heel hartelijk danken. En nog even met een laatste uitsmijter. Damni Falastini. Eindigen. Dankjewel voor jullie bijdrage.
Graag gedaan.
Uit het hart gesproken. Zondag gaan we demonstreren. Kom allemaal naar Den Haag. Doe iets roods aan. En de rode lijn wordt getrokken. Kom.
على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم
والله أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.